Dit is de 18e aflevering van de Roeselize Me podcast. In deze aflevering had Dirk Laverge een lang gesprek met dokter Jan Wiedoge uitoefenen. En we vallen meteen met de deur in huis met de vraag hoe lang dokter Jan al dokter is.
Ik ben dokter geworden in het jaar 76, gediplomeerd, gestudeerd in Gent, omdat mijn zus die mij voorging hetzelfde geprobeerd had in Leuven van dokter te worden, maar een beetje te weinig aan de lessen geweest is. En mijn vader was veearts en had gestudeerd in Gent. En zegt, Leuven, dat is het woord, dus verderfs, jij moet in Gent studeren. En zo ben ik in Gent begonnen in plaats van in Leuven. Afgestudeerd in 76. En toen was het nog de tijd van een vestigingswet. Je mocht u niet placeren waar dat je wilde. Je moest zo rap mogelijk een plakkaat aan uw deur hangen. En een goede vriend van mij, die overal een beetje rapper was bij de Pinken dan wij, zei dat Oekene een goede plaats was. Hij had familie wonen, de pastoor van Oekene was familie van hem. En hij wou in Oekene beginnen. En als die dat vond, dan ging dat de ideale plaats zijn om te beginnen. Hij, juist voordat hij zich zou placeren in Oekene, ging een buurhuisarts, kwam te sterven in Wervik. En hij zei, kijk Jan, die plaats in Oekene komt open, ga je naar daar. Ik wist Oekene niet liggen, er was nog geen Rijksweg. Je moest van Roeselaar naar Isegem rijden en dan zag je rechts een klein weggetje, Oekene. Ik had er nog nooit van gehoord en we kwamen weer toe in Oekene, zonder Rijksweg. Er was geen enkel huis te vinden en samen met een goede vriend die ook eventueel in Oekene wilde beginnen, hadden we afgesproken de eerste die een praktisch huis, waar dat je zich kon vestigen als huisarts, de eerste die dat huis kon vinden, we gingen elkaar niet ambiteren, die mocht daar blijven. En we gingen op zoek en mijn moeder had veel relaties in de klerus en ze kende goed deken Oost. En deken Oost was de broer van juffrouw Oost, dat was het schoolhoofd van Oekene. En samen gingen we op stap in Oekene om te kijken naar de geschikte plaats. We vonden dus niks. Toen dat juffrouw Oost, schooldirectrice, zei, zou je niet in het klooster beginnen? Het klooster, dat was een rusthoord, dat stond 12 jaar leeg. We zijn daar begonnen. Het voordeel was dat het verbonden was aan het schooltje en dat de mensen met hun kinderen naar de school kwamen, naar de koer kwamen, ja. Dat ze automatisch aan mijn voordeur stonden.
Dus dat was toen al een school?
Dat was toen al een school, ja, een kleine gemeenteschooltje, een gemengde kleuterschool. Ja. Dat was een andere jongensschool, een beetje verder in de straat. Maar dus de drempelvrees van die ouders met de kleine kinderen, die was al overwonnen. Ze stonden aan mijn deur en moesten dan linksaf naar de klas. En rechtdoor was de wachtzaal. Dus ze konden vanuit de wachtzaal de kinderen zien spelen op de koer.
Ja, dus dat was een veilig gevoel. Dus.
Dat was een veilig gevoel en ze waren in goede handen. Maar hoe kan je beginnen met een praktijk op te bouwen in Oekene? Wel ja, dan kwamen we een keer tevoren, een keer een zaterdagavond kijken naar het lokale café. Dat was de Krone.
Op de Oekeneplaats.
Oekeneplaats aan de kerk. En dan kwam ik heel voorzichtig kijken. Ondertussen had er al een zekere Remy de Ley, dat was zo een beetje de burgemeester van Oekene, die had gehoord dat we daartoe gingen komen als arts. En die liet een plateau vallen op de grond. Zegt, kijk, hier is onze nieuwe dokter. Hij gaat trakteren. Automatisch was ik dus in diezelfde avond al in de biljartclub.
Welkom in Oekene.
Welkom in Oekene. Was lid van de biljartclub. In de bond van grote en jonge gezinnen. We waren in de Gardeboe. We waren overal in het bestuur. We konden niet anders dan eigenlijk deelnemen aan het Oekense lokale leven. Automatisch dan ook bij de Drevenboys gaan voetballen. Zo zijn we toegekomen en probeerden wij relaties te leggen langs alle kanten. Eigenlijk, ja, dat was een job van 24 op 24 en 7 op 7.
Dus u was nauw verweven met het sociaal leven in het dorp Oekene.
Toen was dat denk ik veel meer dan de mensen nu die beginnen aan een carrière van huisarts. Die houden wel iets meer afstand dan wij in die tijd. Wij werden geleefd en nu
is er iets meer
afstand. Ja, oké. Okay. Wat daarvoor niet slechter is.
Ja. Ja. En als ik het goed begrijp, bent u begonnen met de groepspraktijk? Wanneer was dat ongeveer?
Ik ben helemaal alleen begonnen. Hè?
Ja, 76.
We kwamen hier toe, we kwamen bij de burgemeester een keer spreken en zegt hij, wat kon jij hier doen? Er zit hier een hele zware praktijk in Sint-Looswinkel, dat was dokter Carton. Er zit een hele zware praktijk in Rumbeke, dat was dokter Vuilsteken. Wat kon jij hier doen in Oekene? Dat zijn gezonde mensen, er is hier geen plaats. En dus we waren wel een beetje benauwd om eraan te starten, maar na verloop van tijd en door het sociale leven waarschijnlijk begon dat te groeien en te groeien, zodat we met alleen begonnen. En na, ik denk, een tiental jaar de tweede dokter Sophie Duinslager erbij gekomen is. Na nog een keer 10 jaar Veronique Maas erbij gekomen is.
En nu
recent is de vierde dokter Lien Naert, ook een praktijk met 4. En niet op het een of het ander, maar er is goed aan. We hebben nog goed ons werk.
Het is een bloeiende praktijk.
Een bloeiende praktijk en we hebben een verscheidenheid van aanbod. Jonge kinderen kunnen terecht bij de jongeren. De sportmensen bijvoorbeeld bij mij, maar om het even. Allee, wij delen onze praktijk. We hebben inzicht in al onze dossiers. Het is allemaal gemeenschappelijk. En we komen zeer goed overeen.
Ja, proefpraktijken zijn trouwens heel populair in het land. Dus
ja.
U bent mee op de kar gesprongen van...
Ja.
De evolutie van proefpraktijken.
Dat is waarschijnlijk de beste beslissing die we ooit genomen hebben, want het zou ook niet meer leefbaar zijn alleen, denk ik. Vrienden van mij die alleen gebleven zijn, hebben een veel rapper toch een burn-out, waar dat wij ons een beetje kruis bestuiven en geen vraag en raad van elkaar kunnen bij elkaar gaan halen.
Dus u bent heel tevreden over.
Nee, jawel.
Ja. Wat ook locatie betreft, zei u net, dokter Jan, dat u begon in een school, een oude klooster. En dan, dacht ik, was uw praktijk bij u thuis.
Ja.
En in een latere fase dan in een nieuwe groepspraktijk. Op een andere locatie.
Bij mij thuis alleen begonnen nog. Ja. Dus dan met 2, er was plaats voor 2. Toen de derde kwam, hebben we de wachtzaal ook in een consultatieruimte omgebouwd. En een wachtzaal eigenlijk in een soort chalet voor de deur gezet. Maar dat was, niet geweten.
Nee.
Dat was een chalet voor de deur. En die is afgebroken, is nu als tuinhuis nog dienstig. Maar we waren dus met 3 en het was eigenlijk heel krap. En dan heeft dokter Sophie een gebouw aan de overkant van de straat gezet.
Ja.
Op wandelafstand. Ik ga dus te voet naar mijn werk. Gewoon werkverkeer is er niet.
Ja, is en, de straat over dus.
We hebben daar alle comfort,
Okay. Fijn. Ja, het is ook een hele bekende praktijk.
Dat weet ik niet, ja.
Ja, absoluut.
We doen ons best.
Ja. Misschien brengt ons dat over naar een ander onderwerp. We gaan praten over uw carrière als arts en uw verwevenheid met het dorp. En als we even uw naam googlen, dan zien we ook dat u kunstenaar bent. En ik lees op uw website dat u uit de familie stamt, waar dat tekenen, architectuur en sierkunst eigenlijk in het bloed zat. Kunt u misschien eerst iets kort zeggen over die familie en de kunstenaars zijn die daar leefden en van daaruit naar uw eigen kunst?
We zijn met een talrijke familie, een kroostrijke familie met 8 kinderen, waarvan er toch zeker 5 ergens in kunstrichtingen zitten. Als ik mag binnenhuis als kunst en bloemenschikken als kunst bepalen. Maar ineens voelde ik een hoogdien een drive om ergens iets op kleur te zetten. En eigenlijk als vlucht misschien uit de drukke praktijk heb ik me dan een beetje afgezonderd. En de weinige vrije momenten hebben we dan besteed aan het bekladden van doeken, op mijn manier. Abstracte kunst noem ik dat. Het is misschien niet echt een vlucht uit het leven, maar het is mijn tweede thuis vanachter. En ik heb dan een serieus atelier gezet, waar ik alles mag laten liggen. Na eerst enkele jaren verhuisd te zijn in de winter bij de chauffagekamer in de zomer in de tuin, in het tuinhuis. Maar nu heb ik daar een vaste locatie van achter in de hof, waar ik mee kan uitleven, waar alles mag blijven liggen. En het is mijn tweede biotoop. Met de juiste aangepaste muziek kan ik me daar uitleven. En dan probeer ik de mensen ook te plezieren met de juiste kleuren en de juiste werken. Ja.
U zegt bekladden. Ja. Ik heb een aantal van uw kunstwerken kunnen bewonderen in uw wachtzaal. En tevens ook patiënt uiteraard. Ik vind het meer dan bekladden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uw kunst zeer apprecieer. Kunt u eens omschrijven voor de luisteraar welk type kunst ze kunnen verwachten van u?
Ja, echt abstract, kleurrijk.
Ja,
ik noem dat emoties van op reis vastleggen op foto. Ja. Ik zeg maar iets, in Cuba hebben we daar een Sanfuiales, dat is een bepaalde streek waar dat er allemaal groen soorten dan met haagjes erbij. Wel dat, ik schilder geen haagjes en geen groen, maar het zal wel groen met strepen zijn. Hè. Dus voor mij is dat een indruk van op reis. Of zijn dat nu velden, van langs hier, maïsvelden met structuren in. Ja. Ik probeer dat neer te leggen op het doek. De mensen zien er misschien iets anders in. Zoals op abstracte kunst kan iedereen zijn gading vinden. Maar ik leg er mijn ideeën en reiservaringen in en zo. Ja.
Vooral en, reizen inspireren.
Ja, het is ook...
De natuur hoor ik u dus zeggen. Ook.
Natuur en de inspiratie van het moment ook, hè. Heel dikwijls komen we 's nachts wakker. Met een boekje naast mij wordt een schets gemaakt.
De muze
met
is daar.
De muze is dat 's nachts. En dat moet dan, als je het niet opgetekend hebt, dan zijn je het 's morgens kwijt. Maar dat zijn wel de beste werken die dan... En dat is een gewone kleurencombinatie, soms wit-geel.
Ja.
En probeer ook materialen te gebruiken, meer en meer. Van patiënten krijg ik dingen toegestopt, bijvoorbeeld. Ja. Van een Rick Cornelissus, mag ik hier wel vernoemen, denk ik. Een zeer appreciabel man. Is een aardappelverkoper, of aardappel, een zaak. En zijn kapotte zakken zijn zeer, zou ik zeggen, structuurvol. En kan ik zeer goed gebruiken op mijn doeken om een niveau te... Ik wil altijd meerdere niveaus, geen vlakke doeken, maar meerdere niveaus krijgen. En dat gebruik je dan als diepte, ja?
Ja.
Dus dan stukken van mensen die wij krijgen, ja. Allee. Stukken van...
Niet de mensen zelf.
Maar niet van de mensen zelf, nog niet gebruikt, nee. Dat, er zijn wel artiesten die dat wel gebruiken, nee. Die bloed en alle soorten andere lichaamsvochten gebruiken. En schedels en... nee, dat doe ik niet.
Nee. Je werkt met relief, met 3D-structuur.
Met relief, het is acryl. Mm-hmm. Acryl op doek, voorlopig. En ik ondervind dat ik, hoe langer dat ik bezig ben, hoe groter dat de werken worden.
Ja,
niet groter, maar groter. Van afmetingen, want ik kan me niet meer uitwerken op kleine doekjes van 25 op 25, zoals we begonnen zijn, maar het wordt nu 2 meter op 3, enzovoort. Ja.
Dat zijn wel hele grote schilderijen.
Ja.
En de namen van uw schilderijen? Op uw website staat er telkens al een naam bij. Van waar haalt u die inspiratie?
Die is heel dikwijls, komt die vanuit muziek.
Ja.
Dat is meestal titels van liedjes van muziek.
Ja, heb ik gezien.
Die bepaalde muziek die ik ook gebruik in mijn atelier om mij in stemming te brengen.
Dus je schildert met kunst. Kunst inspireert u. Die muziek tenminste inspireert u bij het schilderen.
Muziek en dan soms hoort daar een glaasje wijn bij. Dat gebeurt.
Zoals nu.
Maar zoals nu. Santé. Ja. Maar het gebeurt ook dat je te sterk overhoudt naar de ene kant. Dus te sterk in de... In de wijn, en dan denk je dat je een prachtig werk gemaakt hebt, dat je 's morgens terug in een atelier komt en zegt, dat mag direct in een haard verbrand worden. Dus het is niet altijd omdat je in de juiste mood zit, 's avonds, dat het 's morgens nog genietbaar is. Ja.
Okay. En nu, op de website lezen we ook dat u af en toe exposeert. Waar in Roeselare hebt u al onder andere expositie gehouden?
In Roeselare, bijna alle locaties, denk ik. Dus iedereen begint in Blommen. Dat hebben we meerdere keren gedaan.
Roestraat bekend.
Ja. Met heel dikwijls, al 4, 5 keren misschien. In Sterbos. Sterbos, samen met een verre neef, een Argentijnse neef, die ook gekend is bij vele Roeselaarnaars, Marcel Swinnen.
En de serviceclub ook. Hè?
En met de serviceclub al geëxposeerd. Ja, en dan ook Brugge, Kortrijk, Gent, West-Vlaanderen. En in de praktijk is het constante bewonderen, gaan we maar zeggen. Ja? Thuis, praktijk, ja. Oké.
Okay. Dat brengt ons misschien tot een derde thema om af te ronden, dokter Jan.
Ja.
Namelijk, uw praktijk en uw woonplaats is in Oekene. U woont hier ondertussen reeds, ik denk, 35 jaar, zoiets ongeveer. Hoe zou u uw band met Roeselare en meer specifiek met Oekene kunnen omschrijven?
De band is natuurlijk mijn werk. De mensen van Oekene en omgeving, Roeselaarnaars, want we kunnen ons niet beperken met 4 dokters van alleen maar Oekenaars te behandelen, dus Roeselaren, onze werkband. Dan heb ik ook een voetbalband eigenlijk, eerst met Oekene bekomen door met de Dreven Boys te voetballen, totdat mijn zoon voetbalde bij Roeselaren, bij SK Roeselaren. Dan heb ik dus 35 jaar op de bank gezeten, want ik ben ook sportarts. Ik ben 35 jaar met de voetbalploeg in Roeselaren. Dat is sterk verbonden. Al die trainers zien passeren. Veel jeugdspelers, veel trainers. En die mensen zijn heel dankbaar, want we zien die mensen eigenlijk na vele jaren nog altijd terug op de praktijk. Die zijn wel dankbaar, blijkbaar. Dus dat is de twee banden op die manier. Ja. En dan bedoelt je ook misschien van het landelijke oefenen, hoe ik dat zie.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat een klein beetje, lelijk woord, verloederd wordt. Hè. Dus er zijn veel verkavelingen die het landelijke landschap van oekenen eigenlijk totaal veranderen. En nu komt er nog een grote buur
dat
bij.
Dat brengt ons naar de volgende vraag trouwens. Ja. Ik ging je meteen die vraag voorleggen, dokter Jan. Wat vindt u van, het Azedelta staat er al in feite, wat denkt u dat het impact zal zijn binnen 2 jaar, eenmaal het ziekenhuis in 2019 operationeel zal zijn op het dorpsleven?
Elk maakt zich daar bedenkingen over. Ik denk dat het heel moeilijk is om realistisch in de toekomst te kijken. Enorm veel werknemers komen erbij.
Mm-hmm.
Dokters, verpleging. Veel trafiek. Mensen die komen bezoeken, zieken, die aan- en afgevoerd worden. Het is denk ik niet te overzien. Het wordt heel, heel druk. Het landelijke oekenen zal denk ik verdwijnen. We hopen van het groen te landen of te houden. We waren met 1200 inwoners. Ondertussen zijn er misschien verdubbeld of nog meer, hè, met al die verkaveling. Ja. En dan proberen wij in het landelijke oekenen. Ik ben nog een beetje een dromer, hè, zoals misschien enkele kunstenaars ook. Dromen van een provinciaals pleintje, een oase van rust tegenover een grote bastion, wat die kliniek hier zal worden, hè?
En
eigenlijk al staat. En ik zou graag hebben, moest het mogelijk zijn, dat er nog een klein beetje landelijk karakter behouden wordt, ook centraal. En dat moet kunnen met, als we de mensen van alle richtingen kunnen samenbrengen, dat iedereen de mogelijkheden krijgt om iets te doen op het pleintje en ook nog, zeg maar iets. Waarom zou dat niet kunnen nog een oase van rust zijn voor de echte autochtone oekenaars? Wat ik mij toch een klein beetje toe rekenen, want ik ben er, dat is 40 jaar dat we hier wonen.
Ja, ongeveer 40 jaar. Als ik me goed, het goed voor heb, waren er wel plannen voor een groenplein in Oekenen, maar dat is er momenteel niet gekomen. Maar je ziet zoiets als een cafetaria of een petankeplein, zoals in het zuiden van Frankrijk wel, als een mogelijkheid.
Bijvoorbeeld. Een ontmoetingsplaats voor echte oekenaars, wat er nog gelijk vroeger een beetje aan de gevelprating
gebeurt. Sociale cohesie.
Sociale cohesie, moest dat kunnen, ja. In plaats van nu is er daar zo een parking gemaakt, zoals we denken, dat komt er hier een groot warenhuis in de parking in het centrum van Oekenen. Of kan er toch iets meer groen, want we hebben dat toch wel enkele beelden kunnen schieten die echt erbarmelijk zijn. En we zien dat er inderdaad hele grote budgetten uitgetrokken worden voor andere groenplaatsen in Roeselare. En dat wordt genoemd in Oekenen, maar dat komt er maar niet van.
Dus het zou fijn zijn mocht er ook een stuk van dat budget
moest dat kunnen.
Naar Oekenen.
Het was voorzien, maar het is ondertussen een beetje uitbesteed aan andere plaatsen, denk ik.
Okay. In alle geval, ik wil u naam van Roeselaar-Smie van harte bedanken voor de tijd die u genomen hebt om ons te woord te staan. En we gaan het interview binnenkort online gooien. Dank u wel, dokter Jan, voor uw tijd en uw interview.
Graag gedaan.
Dank u wel.
Oké.
Dag.
Dag.